wereld van Sophie.
Het is nu wel eens tijd om te zien hoe Max het doet, lichamelijk en geestelijk, na 7 dagen quasi non-stop werken. Wie kan dat weten? Dat is klinisch psycholoog en stress- en burn-out-experte Elke van Hoof. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij hebt vorige week vrijdag een aantal tests van Max afgenomen, bij aanvang van het experiment. In jouw kantoor op de VUB was dat. Wat voor tests waren dat?
Wij hebben test gekozen om wat wij noemen executieve functies na te gaan. Dat wil zeggen het mentale flexibel vermogen, het verwerkingsvermogen, geheugen en het switchen tussen taken. En dan hebben we een specifieke taak ook meegenomen, omdat hij journalist is natuurlijk. Kenniswerker als journalist, dat wil zeggen veel in zijn hoofd bezig. En een van de, denk ik, rijkste vermogens van een journalist is het verbaal associatief vermogen. Dus heel veel woorden leren kennen, heel goed verbaal kunnen uitdrukken. Dus die test hebben we ook meegenomen.
Ja, ik was erbij, dus dat is letterlijk, u zegt een woordenreeks op en Max moet die dan herhalen, zo accuraat mogelijk,
ja,
een aantal
vijf
keren.
Vijf keer, korte termijn geheugen, eigenlijk is die term niet correct, het werkgeheugen, wat hij kan doen qua geheugen in zijn hersenen. Dat hebben we zeer uitvoerig getest. We hebben ook de test gedaan die je heel veel hoort in populaire praatjes naar het wisselen tussen taken, om te kijken wat dat effect was. En we hebben ook bijvoorbeeld de letter N en geef mij zoveel mogelijk woorden in 1 minuut. Dat is net iets heel specifiek dat we associëren met de job als journalist.
Ja, ja, ja. Op zich zou, dat zei je ook aan het begin, zou het moeten kunnen. Hè? 120 uur werken in 1 week tijd voor een jonge frisse gast.
Ja. Nog geen 30 jaar, een goede fysieke belastbaarheid. Hij heeft ook een cardiotest gedaan. Alles is daarmee in orde. Geen familiale belasting. We hebben zelfs een aantal extra ingrepen moeten doen om die beleving, zoals we ze nu bespreken, om die echt goed te laten voelen. Niet alleen 120 uur werken, maar alle herstelmomenten eruit halen. En ook die fysieke belastbaarheid, die fysieke draagkracht gaan hypothekeren om net die ervaring van toxische stress voelen.
Ik zou graag even willen bevestigen dat de testen die ik voordien deed, dat die bovengemiddeld waren.
Ja, ja, ja.
Ja, oké. Okay, ja.
Dat is hard voor je ego, ja.
Macho. Swat, die test, dat was om vast te stellen waar hij stond. Net voor het programma vandaag heeft u de tests opnieuw afgenomen.
Exact.
Ondertussen weten we dus wat 120 uur werken, een hoge werkdruk, weinig ontspanning en ook een ongezonde levensstijl met hem gedaan hebben. Wat kan je zeggen? Wat heb je gezien? Hoe is Max eraan toe vandaag?
Ja, we moeten dat opdelen in enerzijds zijn beleving van hoe hij eraan toe is, anderzijds zijn fysiek. We hebben ook wat testen gedaan en dan het cognitief vermogen. Als we kijken naar de fysiek, is er sprake van wat we noemen een oranje zone. Er is een fysieke uitputting duidelijk aanwezig, maar nog niet voldoende om echt te spreken over stressgerelateerde problemen, waarvoor werkonbekwaamheid zou ingeroepen worden. Mm-hmm. Op het cognitief vermogen zien we zeer duidelijk dat zijn werkgeheugen eigenlijk beperkt is, zeer beperkt. Dat wil zeggen dat hij fouten maakt, dat hij heel moeilijk informatie kan opslaan, dat hij daarin fouten maakt en wat erger is, hij begint er dingen bij te verzinnen.
Ah, ja.
En hij heeft dan niet door dat hem dingen daarin verzint. Dat is natuurlijk niet zo fijn op de werkvloer. Hè. Zijn opslagproces en dus het terug ophalen van informatie is dus duidelijk beperkt nu. Ja, kapot. En het tweede ernstige is zijn verbaal vermogen, hè, wat een van de belangrijke dingen is als journalist, die is gegaan van extreem hoog, hè, want dat was vorige week fantastisch, naar zeer laag.
Ja, logisch. Ah.
Ja,
ah.
Hè, dus jammer genoeg is het nu, blijft daar eigenlijk niks van over.
Ah, ja.
En dus je ziet heel duidelijk drops in dat cognitief vermogen die toch ernstige dingen in de job teweeg brengen. En dan de beleving.
Ja.
Hè, je ziet een impulsiviteit. Je ziet ook zo'n beetje die ondoordachtheid. Hè. Je hebt motorische stoornissen te vertonen, hè, wat fouten ook te laten maken. Maar ook emotioneel.
Mm-hmm.
Hè, snel geagiteerd, onrustig, snel geïrriteerd ook. Mm-hmm. Dus op de 3 luiken ziet je eigenlijk al direct de effecten daarvan.
Ja, dat moet ik aanvullen met eigen ervaringen. Wij dachten aanvankelijk aan het begin van deze week, hoe fantastisch is het niet om een redacteur 120 uren ter beschikking te hebben. Wij gaan zoveel werk gedaan krijgen.
Dat maar, valt tegen.
Ja, al heel snel, al na 1 dag of 3, merkten we dat Max niet meer een betrouwe werkkracht was. Dat hij niet meer efficiënt te werk ging. Inderdaad, geagiteerd. Eigenlijk een beetje vervelend in vergaderingen om erbij te hebben. Ook niet gefocust. Dus dat gebeurt heel snel, hè?
Dat gebeurt heel snel, absoluut. Dat heel snel, en hetgene is, omdat het maar een korte periode was, heb jij dat eigenlijk nu zelf door. Maar wanneer we dat vertalen naar andere mensen, dat zelfinzicht, dat verliest je al vanaf de tweede week. Ja. Dus nu heeft dat zelf door, maar als we daar zouden mee doorgegaan zijn volgende week, zou hij zo wat realiteitstoetsing ook verliezen, waardoor hij denkt, ik ben goed bezig, en dat er echt spanningsvelden gaan komen in de interactie met andere mensen.
Ja. Dus als we even het citaat van Elon Musk er terug bij halen, mm-hmm. wat hij zei over hoe je best kan werken om succesvol te zijn.
Work like hell. I mean, you just have to put in 80 to 100 hour weeks every week. If other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you know that you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve.
Wat denkt u?
Ja, dat is een heel krasse uitspraak. Ik kan daar niet, als wetenschapper moet ik daar twee dingen op zeggen. Eén is het eerste, we moeten ook niet onderschatten wat het fysieke lichaam kan. Mm-hmm. Wanneer je je job beschouwt als topsport, iets wat heel veel mensen doen hoger in de piekorde binnen bedrijven, die zeer gestructureerd omgaan met hun hersteltijd, met hun voeding, hun lichaam, hun sport, dan kan een lichaam eigenlijk veel dragen. Het aantal uren is eigenlijk dan niet zo doorslaggevend. Nu, de meerderheid van de bevolking, dat wijzen cijfers uit, is natuurlijk beschouwd zijn job niet als topsport. Mm-hmm. En dan wordt dat zeer problematisch. Ah, het is een utopie, zelfs in een 40-uurweek. Ja, ik denk dat mensen in een 40-uurweek, we hebben daar geen wetenschappelijke cijfers over, maar je kunt zo wat 30% toptijd voorzien en de rest modderen wij maar wat aan. Hè. Gaan wij op automatische piloot wat dingen doen? En dat is de normale gang van zaken.
Ja. Want effectief qua lichamelijke gevolgen van het experiment, daar lijken de resultaten mee te vallen, hè?
Daar lijken de resultaten mee te vallen. Het heeft alles te maken met zijn leeftijd en zijn fysieke capaciteit, zijn conditie eigenlijk. Ja. Dus we hadden nog wat moeten doorgaan vooraleer echte fysiek zou problematisch zijn. Nu, hij heeft een tekort aan slaap, hij heeft uitputting, hij heeft duidelijk een verhoogde overemotionaliteit zelfs, ten gevolge daarvan. Dus het is niet raadzaam om daar nu mee verder te gaan. Dus je ziet het verval daar ook al komen, maar veel minder snel als dat bijvoorbeeld zou zijn bij iemand 45 plus, geen sport, slechte voedingsgewoonten, thuis ook geen moment voor zichzelf omwille van kinderen en noem maar op en altijd toestanden bezig zijn. Ja, daar zou dat verval ook veel sneller naar voorkomen.
Ja. Heel interessant. Vooral de idee om je job als een vorm van topsport te gaan bekijken.
Exact.
Is een interessante manier om er naar te kijken. Ik praat graag verder zo meteen over hoe de ideale werkdag er dan wel uit zou kunnen zien na Raymond van het Groenewoud.
Altijd benieuwd.
Radio 1.
Er zijn er als Mozart, zo licht als de lucht. Muziekmakend, helder en blij. Er zijn er als Beethoven, doof en pompeus. Maar er is er geen één zoals jij. Er zijn van die vrouwen, ze bijten hem af. En spuwen hem walgend opzij. Er zijn er veel toffere, koket en vol pit. Maar er is er geen één zoals jij. Zoals jij, valt het te beschrijven. Zoals jij, die steeds net ontstijgt wat ik zei. Er zijn grote denkers, verlichten van geest. Ze brengen de aardkloot iets bij. Er zijn er als Garbo, mystiek elegant. Maar er is er geen één zoals jij. Het valt niet te beschrijven, zoals jij, die steeds ondermijnt wat ik zei. Dan zucht je eens diep en je kijkt van me weg. Je zegt dat ik weer overdrijf. Maar ik weet het zeker, ik zie het zo goed.
echt er is er geen één zoals jij. Ja, ik weet het zeker, ik zie het zo goed. Er is er geen één zoals jij. Nee, 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 nee. Er is er geen één zoals jij.
Er is er geen een zoals jij van Raymond van het Groene Woud.
De wereld van Sophie.
Max van de redactie werkte de voorbije week 120 uren en eigenlijk was niemand daar echt bij gebaat. We hebben Max niet gelukkiger of gezonder gemaakt. De tests wijzen uit dat zijn cognitief vermogen, zeg ik het zo goed, ja, er stevig op achteruit gegaan is.
Absoluut.
We hebben niet zoveel meer werk verricht dan we hadden willen doen of wat idealiter had kunnen gedaan worden. Maar wat is dan wel een ideale werkdag of week? Praat graag nog even voort met klinisch psychologen en stress- en burn-out-experten Elke van den Hoof. Hoe ziet die eruit volgens u, de ideale werkdag?
De ideale werkdag start eigenlijk de avond voor die werkdag. De ideale werkdag start met een goede nachtrust. Dat is het allerbelangrijkste. Slaap is een van de grote voorlopers van toxische stress. En dus slaap is iets wat mensen heilig moeten beschouwen. Ik spreek niet graag in termen van heilig, maar slaap is iets dat wij bijzonder belangrijk en moeten koesteren. Een goede slaap, van 7 tot 8 uur, dat kan wel wat variëren. Een goede slaapkwaliteit zorgt ervoor dat je werkdag fris en uitgerust kunt starten. Idealiter start je werkdag ook met goede en gevarieerde voeding.
Ja.
Om topsporter te zijn in je job, welke job dat je dan ook uitoefent, moeten de goede voedingsstoffen in je lichaam zitten. Om je hersenen ook te voeden. En dan, wat belangrijk is om goed te presteren, om een goede werkdag te hebben, is voldoende beweging.
In de werkdag?
Tijdens de werkdag. 'S morgens ook. Voldoende beweging. Iets ook waar dat wij nog wel wat winst kunnen boeken. Dit gezegd zijnde, dus slaap, voeding en beweging, als we het dan hebben over het gewone werk, is het allerbelangrijkste dat je weet wanneer je top presteert. Ja. Sommige mensen kunnen dat 's morgens vroeg, anderen zijn dat zo vlak voor de middag. Je hebt er dan een aantal in de namiddag, in de late namiddag, en je hebt ook wat we noemen avondmensen. Mm-hmm. Het is belangrijk om te weten op welk moment dat dat is en dat je dan daar ook je grote, belangrijke prioriteiten gaat opnemen. En dat je die tijd niet gaat opvullen met hersendodende activiteiten, zoals mails beantwoorden.
Ja,
dus dat is zeer belangrijk. Iets anders belangrijk is realistische doelen stellen. Vaak hebben mensen de neiging om lijstjes te maken, wat moet ik nu allemaal vandaag doen? En dat is dan 2 A4's lang. En eigenlijk mogen er niet meer dan 3 opzetten.
Ah ja, oké.
Dat wil niet zeggen dat je maar 3 dingen mag doen. Dat wil wel zeggen dat wanneer je die 3 dingen hebt kunnen afronden, dat je een topdag hebt gehad. Want onze dagen zijn anders dan in de jaren 60. Wij hebben nu de helft van onze tijd onvoorziene omstandigheden op het werk en niet meer geplande, georganiseerde activiteiten.
Mm-hmm.
En dus maakt ook dat wij die shift in aandacht en focus daar ook op moeten gaan afstemmen. Dus maximum 3 doelen stellen. En dan ervoor zorgen dat er een match is tussen wie jij bent als persoon en het bedrijf. Als jij iemand bent die in vertrouwen moet kunnen werken, die vooral houdt van een heel positieve werksfeer, dan moet je niet stappen in een team waar veel wantrouwen en competitie staat. Tenzij je je gedragen voelt in een sfeer van vertrouwen.
Mm-hmm.
Dus er zijn verschillende elementen. Nog iets zeer concreet, zorg doorheen de dag voor 3 ononderbroken momenten werk.
Okay.
Idealiter van 45 minuten, maar soms lukt dat niet en dan is 20 ook goed. Dat wil zeggen, laat u niet constant onderbreken. Dat is een van de dingen dat wij aan Max hebben gezegd, om met hem wat zwaarder te maken, gezien zijn jonge leeftijd. Zorg ervoor dat je op onvoorspelbare momenten hem gaat onderbreken en weghoudt van zijn grote prioriteit.
Dat heb ik met veel toewijding gedaan.
Ja, dat kan ik beamen. Ja.
Dat is een dooddoener.
Ja.
Dus dat zijn zo die 2 dingen, 3 doelen, onderbroken blokken werk. Daar kunnen werkgevers enorme stijgingen in werkplezier en productiviteit van hun medewerkers zien.
Ja, dat is natuurlijk, want een aantal dingen heb je zelf in de hand. Hè, wat je eet, hoe je slaapt. Een aantal dingen kan je vaak op de werkvloer zelf niet controleren. Wanneer, als je bijvoorbeeld een avondmens bent en je moet gaan werken tussen 8 en 4, dan ben je gescheten op dat gebied.
Absoluut. Absoluut, ja. Maar als je dat weet, kun je daar ook naar richten. Dat wil zeggen dat je je eerste topmeeting niet om 8 uur 's morgens moet zetten.
Ja.
Want dan weet u ook, dan zet u zelf voor een falen. Hè? Ja. Dat ook niet. Ik ben zelf geen ochtendmens. Hè? Nu, dat is moeten veranderen door het krijgen van 2 kinderen. Hè? Dat waren wel ochtendmensen. En dus bij gevolg ik nu ook al enige tijd. En ik zal dat nog enige tijd zijn. En dus ben ik zeer secuur in mijn avondritueel.
Ja.
Ik ben zeer, ik ga op tijd slapen, omdat ik weet dat ik anders die ochtend niet overleef op een zeer prestatievol niveau.
Ja, ja. Als je dan bijvoorbeeld werkt in die 3 grote blokken werk, je neemt voldoende pauze, hoeveel uren kan je dan eigenlijk efficiënt werken per dag?
Goh, dat is eigenlijk niet zo heel veel, hoor. De toptijd per dag, dat varieert tussen mensen, maar die is eigenlijk bijzonder weinig. Als wij hebben een 8 uur werkweek gemiddeld, zal ik het nu maar even zeggen, als je daar 3 uur nabij of op je topniveau kunt zitten, dan ben je waanzinnig goed bezig.
3 van de 8 werkuren.
Ja. Nu, dat is ook niet dramatisch, want heel veel van onze dingen die we doen tijdens het werk zijn routines geworden.
Ja.
Kunnen we op automatische piloot. Dus dat is niet dramatisch.
Mm-hmm.
Maar je moet natuurlijk je werk wel een beetje zo kunnen organiseren.
Ja.
Nu, de mythe die je aanhaalt, hè, inderdaad, van als je dat zelf niet onder controle hebt op de werkvloer, dan zijn je scheten, inderdaad. Maar in mijn ogen is dat een beetje een mythe. Want wij hebben ook al een aantal zeer mooie voorbeelden van teams die zelfredzaam eigenlijk samen binnen hun controle wel voor iedereen wat meer stretching gaan doen. En we hebben dat al verwezenlijkt in callcenters, in technische teams die aan de band staan bijvoorbeeld. Dus niet alleen bij kenniswerkers die wat meer autonomie hebben, hè, zoals jullie hier hebben. Dus dat kan wel. Dat vraagt natuurlijk wel wat meer out of the box denken,
ja.
Maar dat kan wel.
Ja. Als je het gevoel hebt dat je nu in een job zit waar je het niet georganiseerd krijgt, omdat bijvoorbeeld je werkgever of je overste daar geen oren naar heeft, is dan gewoon de oplossing verdwijnen en een plek vinden waar je wel in optimale topsportomstandigheden aan de slag kan gaan?
Mijn antwoord zou zijn ja en nee. Ik ben nogal fan van dialoog. Ik denk dat dat de eerste optie is.
Ja.
Wanneer die job echt iets waar je ogen van gaan blinken en je presteert daar eigenlijk zeer goed in, dan is het noodzakelijk om eerst in dialoog te gaan en te kijken wat kan er wel gedaan worden om tegemoet te komen aan je noden en behoeften. En soms kunnen dat ook kleine dingen zijn om dat weer om te buigen. Indien niet, ja, dan vind ik het toch belangrijk dat mensen niet vergeten dat wij ook nog controle hebben over onze carrière.
Mm-hmm.
En heel veel mensen. Het probleem is, als we nu waren doorgegaan, Max, dan had jij het idee gehad van, ik ben hier alleen, niemand houdt van mij, je begint wat te twijfelen aan je eigen, hè, je voelt je wat geïsoleerd. En dat zou je dan remmen om te gaan kijken welke andere mooie opportuniteiten er in de wereld zijn.
Mm-hmm.
Dus je gaat je terugtrekken en je gaat eigenlijk je naar job behoud en je durft niet meer te gaan kijken van, wat zou ik nog kunnen doen?
Mm-hmm.
En dat is vaak wat er gebeurt.
Ja.
En dat is waarom dat ik zeg, ja, ze zouden eigenlijk moeten gaan kijken, maar dat is ook de noodzaak, ze moeten daarin ondersteunen. Worden.
Mm-hmm.
Want op zo'n moment kun je dat eigenlijk niet meer alleen.
Ja, ja. Als we nu gaan kijken naar de jongste cijfers over langdurige zieken op het werk,
mm-hmm.
dat groeit, die groep wordt groter. Dat komt onder meer door burn-out, door stress. Waaraan ligt dat, die groei, denkt u?
De groei is enerzijds de vergrijzing, hè, maar daarnaast is het toch wel heel duidelijk te zien dat in de groep, en dan hè, van 30 jaar tot hè, 45, 50 jaar, dat daar ook de grootste groei, hè, stijgingen zijn in die groep, en dat is de productieve bevolking. Hè. Dus dat is toch een onrustwekkend gebeuren. Hè. Waaraan ligt dat? Eigenlijk ligt dat aan het feit dat wij geconfronteerd worden met nieuwe technologieën, met nieuwe werkvormen, waarin werk ook enorm snel verandert. De context van het werk bijvoorbeeld, maar ook het werk zelf. Jobzekerheid is eigenlijk verdwenen. Hè. Eigenlijk heb je wel een carrièrezekerheid, want je gaat toch moeten werken tot 76, maar wat je in die jaren gaat doen, dat is niet meer zo helder als vroeger. En wij bereiden de mensen niet goed voor op hoe ze daarmee moeten omgaan.
Ja.
Dus we zitten wat, als het ware nog een beetje in een overgangsfase. Ik vat dat graag samen met te zeggen van de voorbereiding van de mensen. Wij bereiden ze voor om te werken met oldtimers in de opleidingen, ook als universiteit, denk ik dat we daar nog wel wat kunnen doen. En ze komen dan op de werkvloer terecht en ze moeten rijden met Ferraris.
Ja, ja.
En dat doet pijn, hè. Ja, en dat ziet je nu in alle geledingen tegelijkertijd. En dat stijgt en dat zal nog een aantal jaar in stijgende lijn gaan, vooraleer we die top hebben bereikt.
Groeit de stress ook?
Het onwelbevinden groeit, de uitputting groeit wel degelijk. En dat is iets wat mensen stresseert. Hè. Dat is dan weer de beleving. Hè. Dat geeft een heel onprettig gevoel, wat we nu benoemen met stress. Dus ja, de stress groeit. Een van de belangrijkste redenen is omdat onze slaapkwaliteit erop achteruit gaat.
Ja.
Tweede belangrijkste reden, omdat we te weinig herstelmomenten inbouwen. Hè, momenten doorheen de dag waarop je niets doet. Derde belangrijke reden is omdat we niet bewegen.
Ja, ja. Terug dat topsportding, dat is eigenlijk de beste aanpak om met je werkdag en je werkweek om te gaan.
Topsport niet in de zin hè, van je lichaam weer te gaan pushen, maar topsport vooral de discipline en de verantwoordelijkheid daarin dragen, wat meer focus en planning. En dan van daaruit gaan aanpassen, afhankelijk van wat er binnenkomt. Ja.
Een onderhoud van het machine eigenlijk.
Moeten exact. We constant.
Ja, in de gaten houden. Schitterend, heel interessant. Heel erg bedankt voor al je moeite bij ons experiment. Elke van Hoof, Max.
Hey Sophie, ik ben hier nog.
Ja, je bent er nog, hè? Ja. Maar je mentaal niet zozeer meer. Hè?
Oh, ik probeerde te luisteren naar professor Van Hoof en ik probeerde er iets zinnigs op te zeggen. En het kwam er niet uit.
Nee.
Waarvoor mijn oprechte excuses, maar het was heel interessant.
Ja, ik vond het ook heel fijn. Hè? Normaal als psycholoog behandel ik mensen en het is niet de bedoeling dat ik mensen in die staat breng.
Dus
ik vond het een nieuwe ervaring.
U heeft dat geweldig goed gedaan.
Ik heb
ervan genoten. Ik voel me zeer belabberd. Dus bedankt daarvoor.
Heb je ook een plan gegeven om het nu terug beter te maken?
Ja, inderdaad.
Voilà,
pillen was dat?
Nee.
Zeg, en je geprobeerd. Belangrijk, je mag nu stoppen. Is dat een... Voelt dat goed?
Ja, dat voelt enorm, enorm goed, Sophie.
Ik ga een muziekje opzetten.
Ja, welke is
Neem
het?
Iets... Janelle Monáe. Goed?
Ja, perfect.
Hè?
Perfect.
Neem iets om te drinken. Geen koffie, geen cola deze keer. Hè?
Ik bedankt voor alles, professor Van Hoof. Bedankt, Sophie.
Het is goed. Bedankt, Max. Jij bedankt. Ondertussen gaat het traag naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein van Kruibeke op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel op de E40 kust Brussel.